Vanavond gaan we met elkaar nadenken over het koninkrijk van de Heer op aarde. We noemen dat het duizendjarig vrederijk. Welkom, zuster. Het duizendjarig vrederijk. Mensen die daarin geloven noemen ze al gauw giliasten. Dat zijn mensen die geloven in zomaar een letterlijk duizendjarig rijk. Gelooft u werkelijk dat hier op deze aarde het rijk van de Heer Jezus zal zijn? Dat hij hier op deze aarde zal regeren en dat er echt duizend jaar vrede zal zijn? Of gelooft u dat het nu al is? Nee? Nou, dan vormt u wel een uitzondering op heel veel christelijke mensen. Maar daarom is het toch wel goed om daar met elkaar over na te denken. Er wordt heel veel gebeden uw koninkrijk komen. En als het gaat om het koninkrijk van de Heer, dan hebben we het met name daarover. Er staan twee stukjes in de Bijbel. Eén stukje in het Oude Testament en een stukje in het Nieuwe Testament, die ik graag over dit vrederijk, het Messiaanse Rijk, op aarde, met u wil lezen. Eerste stukje uit Jesaja hoofdstuk 2. Jesaja hoofdstuk 2. Jesaja hoofdstuk 2. En dan beginnen we bij vers 1 tot en met 5. En het gaat over het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. Dus dat is heel belangrijk dat we die twee namen goed weten. Het gaat over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen. Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen, komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige naties. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En ze zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jacob, komt, laten wij wandelen in het licht des Heren. Ik weet nog goed. Het is nu zo'n 25 jaar dat ik binnen het zoeklicht altijd de vragenrubriek verzorg. En dat broeder H.H. Blok, die was toen eindredacteur van het blad, het zoeklicht, een keer dit stukje als opdracht gaf aan 5 predikanten om hier een stukje over te schrijven in het zoeklicht. En deze 5 predikanten waren van verschillende signatuur. En 3 van deze predikanten die hadden een exegese, een uitleg over het stukje gemaakt. En die zeiden, die legden dat zo uit. In vers 2 staat, en het zal geschieden in het laatste dagen, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan. Die vroegen zich natuurlijk af, ja, wat wordt hier nou mee bedoeld met de berg van het huis des Heren? En die zeiden, schreven onomwonden in dat artikeltje, daarmee wordt de kerk bedoeld. Dat de kerk aan het einde der eeuwen rotsvast staat. Zij zeiden ook, als er in vers 3 staat, komt laten we opgaan naar de berg des Heren, dat de kerk een geweldige opwekking mee zal maken en dat ze wereldwijd naar de kerk zullen komen en de Heer zullen gaan aanbidden. En dat vanuit de kerk het evangelie wereldwijd verkondigd zal worden. Nou, dat was eigenlijk de teneur van 3 predikanten die dus een exegese gaven over dit stukje. Nou, u begrijpt wel dat wij als gemeente daar toch een tikkeltje anders over denken. Wij geloven dat het hier gaat om Jeruzalem. En dat staat er ook heel duidelijk boven. Het gaat over Juda en Jeruzalem. Over Juda, over, je zou kunnen zeggen, het Joodse volk. Dat is eigenlijk Juda, het Joodse volk en hun stad Jeruzalem. En het Joodse volk en Jeruzalem kun je niet loskoppelen van elkaar. Die horen bij elkaar. En dan staat er heel duidelijk in het tweede vers dat het zal geschieden in het laatste der dagen. Als het gaat over het laatste der dagen, dan kun je eigenlijk zeggen de laatste periode hier op deze wereld. En de laatste periode, hier op aarde. Kijk, we hebben te maken met een aantal hele belangrijke gebeurtenissen. Dus je zou kunnen zeggen vier gebeurtenissen op een rij. Het eerste is de opname van de gemeente. Dat is het allereerste wat gebeurt. Direct daarna de grote verdrukking hier op aarde. Voor hen die achterblijven. Direct daarna de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Direct daarna het vrederijk hier op aarde. En daarna? Wat komt daarna dan, na het vrederijk? Ja? Nou ja, goed, dat laten we even zitten, dat hele kleine stukje. Maar wat voor grote gebeurtenis vindt er na dat duizendjarige vrederijk plaats? Dan komt er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Dus als er staat het laatste stuk op aarde, dan gaat het over het vrederijk. Die laatste periode, de laatste dagen hier op aarde. En wat gebeurt er tijdens die laatste dagen hier op aarde? Nou, dan staat het, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan. Dat betekent dat, u weet waarschijnlijk wel, als de Bijbel spreekt over de berg van het huis des Heren. Er staat hier bijvoorbeeld in vers 3, daar staat, komt, laten we opgaan naar de berg des Heren. De ene keer wordt gesproken over de berg van het huis des Heren. En hier wordt gesproken over de berg des Heren. Nou, ik denk dat het voor u allemaal wel duidelijk is. Over welke berg gaat het dan? Dat is de berg Moria. Dat is de tempelberg. Dat is die tempelberg waar nu die rotskoepel op staat. Ze noemen dat wel eens de Omar Moskee. Die met die goudkleurige koepel en waar ook de Al-Aqsa Moskee op staat, dat is de berg van het huis des Heren. En de moslims die hebben hun uiterste best gedaan de laatste tijd, vooral de laatste tijd, om al het Joods historisch materiaal daar te verwijderen. Ook onder de tempelberg hebben ze heel veel puin weggehaald. Want ook daar is heel veel te vinden. Want u weet wel dat Jeruzalem al zoveel keren verwoest is. En elke keer op dat puin opgebouwd is. Maar ze hebben daar, kijk, de Al-Aqsa Moskee was veel te klein geworden. En dan hebben ze de paardenstallen van Salomo. En die zijn dus onder het tempelplein. Die hebben ze helemaal uitgegraven. En daar hebben ze de grootste moskee gemaakt in heel Israël. Daar kunnen tienduizenden mensen onder het tempelplein bijeenkomen. Met als gevolg allerlei bouwkundige risico's die daar genomen zijn. En waar nu de Joden de schuld van krijgen. Ja, dat is heel, heel wonderlijk wat daar gebeurd is. Maar ze hebben daar heel veel vrachtwagens puin onderweg gehaald met allemaal Joods historisch materiaal. En ze hebben het allemaal fijn gemalen, wegen ervan aangelegd. En het is zelfs zo dat de moslims vandaag, Arafat heeft het bijvoorbeeld gezegd, Abbas heeft het ook zelf gezegd, die ontkennen zonder meer dat er ooit een tempel van Salomo daar gestaan heeft. Ze ontkennen gewoon dat daar ooit een tempel van Salomo gestaan heeft. Dat is, ja, het is zo gemeen eigenlijk, zo'n leugen. Hè? Omdat wij wel al te goed weten dat daar de tempel van Salomo gestaan heeft. deze tempel. En daarom staat hier die berg. En dat is niet zomaar een berg, maar het is de berg van de Omar moskee. Is het de berg van de Al-Aqsa moskee? Nee, het is de berg van het huis des Heren. En als er gesproken wordt over het huis des Heren, dan wordt er gesproken over het huis van Yahweh. En Yahweh is de God van Israël. Het huis van de God van Israël zal daar vaststaan als de hoogste de berg, als het ware de belangrijkste berg, de hoogste de berg, de belangrijkste berg die er is. Dit is het belangrijkste punt wat er is. En wat staat er dan in vers 2? En ik denk dat dat nog niet het geval is, nu op dit moment, maar daar staat, en alle volkeren zullen daar naartoe gaan. Alle volkeren. Dat betekent dat Jeruzalem in het vrederijk het middelpunt zal zijn voor alle volkeren. En ze zullen naar Jeruzalem komen. Ze zullen zeggen, kom, laten we optrekken naar de berg des Heren. En naar het huis van de Heer. Weet u, ik heb dat eens even nagekeken. Maar er staat heel duidelijk in Marcus. Ja, we hoeven dat niet op te slaan hoor. Maar in Marcus dat de Heer Jezus op een gegeven moment de tempel binnenkomt. En hebben ze de tempel veranderd in een rovershol. En dan zegt de Heer Jezus, mijn huis staat er niet in Jesaja, iets verderop in Jesaja staat het ook, dat mijn huis zal zijn een bedehuis voor alle volken. Staat er letterlijk, een bedehuis voor alle volken. Nou, dat zal dan werkelijk in vervulling gaan. En dan staat er ook in vers 3, het laatste stukje, want uit Sion, en er is maar één Sion op deze wereld, dat is de berg, waar de tempel staat en dan zal staan. Uit Sion zal het woord van God, de wet, het wetsonderricht, wereldwijd verkondigd worden. En ik zeg wel eens, en misschien kunt u dat nog wel herinneren dat ik dat gezegd. Oh ja, dat staat, ik zei van het hoeft niet op te slaan, maar degene die het opschrijven, het staat in Marcus 11 vers 17, hoeft niet op te zoeken hoor. Daar zegt Jezus, mijn huis zal zijn een bedehuis voor alle volken. Marcus 11, vers 17. En dan, ja, dan staat er, vanuit Sion zal de wet uitgaan. Dat betekent dat op dat moment het Joodse volk het zendingsvolk zal zijn bij uitstek. Dan zal het Joodse volk echt een priesterlijk volk zijn. En er is, en dat heb ik een hele tijd geleden wel eens gezegd in de gemeente, er is geen volk dat zoveel talen spreekt dan het Joodse volk. Als je nu in Jeruzalem komt, dan zijn er wel meer dan 90 verschillende taalgroepen vertegenwoordigd in Jeruzalem. Joden uit Siberië, uit Peru, uit Frankrijk, uit alle landen van Amerika, uit Zuid-Amerika, overal komen ze vandaan. En die zijn daar geboren. En die spreken die taal vloeiend. Dus ja, ik denk wel eens van, als dat zou gaan gebeuren, ja, kijk, als de Jezus terugkomt, toen de Jezus, misschien wel goed om dat even, Jesaja kunnen we wel even laten liggen nu. Als je even kijkt naar Matteüs 23. Daar komt de Jezus bij in de buurt van Jeruzalem. En dan zegt de Heer Jezus in vers 37 van Matteüs 23. Matteüs 23, vers 37. Daar zegt de Heer Jezus, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert. Maar gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten, want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Wat wel heel belangrijk is, waar slaat dat op? Wat denkt u? Daar staat totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Waar heeft hij Jezus dan over? Ja? Kijk, want wat u wel moet weten, in hoofdstuk 21 van Matthäus, daar begint de intocht in Jeruzalem. En daar roepen ze ook, Hosanna hij die komt in de naam des Heren. Dus die intocht in Jeruzalem is al geweest. Ja? Dus de Heer Jezus heeft het hier over een andere intocht. Een intocht die nog moet komen. Zijn parousia, zijn glorieuze binnenkomst in Jeruzalem. Nou, waarom ik dit nou lees? Wat is het verlangen van de Heer Jezus? De Heer Jezus wil als een hen haar kuikens verzamelen onder haar vleugels. De Heer Jezus die wil ze bij zich hebben. Maar ze zijn weg. Wat is nou het allereerste? We moeten maar kijken in hoofdstuk 25. Wat is nou het allereerste wat de Heer Jezus doet als u vers 30 en 31 leest? Vers 30 en 31 van Matthäus 24. Matthäus 24, vers 30 en 31. Wat is het allereerste wat de Heer Jezus gaat doen als hij terugkomt? Ja, goed. Dan is hij dus teruggekomen. Maar wat is dan het allereerste wat hij gaat doen? Ik denk dat jij in 25 zit, maar in 24. 24, vers 30 en 31. Ja? Ja. In vers 31 daar staat, en hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkoren, en daar wordt niet de gemeente mee bedoeld. Daar worden ook niet allerlei andere gelovigen mee bedoeld, maar daar wordt zijn uitverkoren volk mee bedoeld. Daar staat, hij zal zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier winden. Daar hebben die hen. Die hen die zijn kuikens onder zijn vleugels vergadert, verzamelt. En dan zullen ze wel komen. Hij zal ze zoeken. Er staat zelfs in een van de profetieën dat hij vissers zal uitzenden en die zullen ze opvissen overal vandaan. En dan staat, en daarna zal ik nog jagers uitzenden en die zullen ze opjagen. Zodat er niet één achterblijft. En dat is eigenlijk de grote terugkeer van het hele volk van Israël terug naar Jeruzalem. Dus de wens die de Heer Jezus uitspreekt als een hen haar kuikens, zo heb ik jullie willen vergaderen, die wordt dan vervuld als de Heer Jezus terugkomt. Nou, tweede stukje wat ik wilde lezen over het vrederijk, dus dat is het eerste stukje over Jeruzalem, over de tempel die zal staan, midden in deze wereld, en ja, dat vanuit Jeruzalem het evangelie wereldwijd verkondigd wordt. En dat is werkelijk waar. Het tweede stukje dat het vrederijk genoemd wordt, en letterlijk genoemd wordt, kun je in hoofdstuk 20 van Openbaring vinden. Openbaring 20, en daarvan lezen we de eerste drie versen. Nou, en daarboven staat het duizendjarig rijk. Nou ja, ik weet wel dat toen Johannes de Heer hierover ging schrijven, hebben ze hem achterlijk verklaard. Ze hebben hem Gileast genoemd en ze hebben, ik weet niet wat allemaal over Johannes de Heer uitgestort, dat hij durfde te beweren dat er nog een duizendjarig rijk komt. En hij zei heel eenvoudig, mensen, lees nou toch wat er staat, geloof wat er staat, dan heb je ook wat er staat. Ga nou niet anders lezen dan wat er staat. Nou, de eerste drie versen van Openbaring 20, daar staat, en ik zag een engel nederdalen uit de hemel, met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan. En hij bond hem 1000 jaar. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. Nou, tot zover. Dit is het stukje over het 1000-jarige vrederijk. Dat is wel minimaal, hè? Is dit het enige? Wat denkt u, is dit nou het enige wat Johannes schrijft over het 1000-jarige vrederijk? Heeft hij nou niet meer geschreven? Want daar gaat het toch eigenlijk helemaal naartoe? Dat is moeilijk, hè? Is dit, wat denkt u, is dit nou het enige wat hij geschreven heeft over het 1000-jarige vrederijk? Ja, dan laat ik u even meedenken, hoor. Terwijl het 1000-jarige vrederijk, hè, dat rijk hier op aarde, ja, toch zo belangrijk was. Maar het is moeilijk, hè. Het is moeilijk. Nou, weet u, ik zal u proberen te helpen. Want de stukjes daarna, die gaan meer over het einde van het vrederijk. En over het laatste oordeel. Maar als dat laatste oordeel geweest is, hè, dat gaat vers 11 tot en met vers 15, hè, dat is het laatste oordeel. Dan wordt Satan in de poel des vuurs geworpen en al de ongelovigen komen erin terecht. Dan staat er in vers 1 van hoofdstuk 21, en zie ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is dus niet meer het vrederijk. Maar dat is de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Want vrederijk is nog op deze aarde. Het laatste stukje van deze aarde. Nou, het laatste stukje, gewoon het einddoel, is dus hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 8. Dat is dus eigenlijk de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar dan komt het. Dan komt het, want dan krijg je vers 9. En ik zal u, en als u dat voor uzelf leest, dan zult u dat ook wel ontdekken. Vanaf vers 9 gaat Johannes weer even terug naar het vrederijk. Dan gaat hij weer even laten zien hoe het nou in het vrederijk is. Want dan pakt hij de visioenen weer op over die 7 engelen met die 7 schalen en die 7 plagen. En dan gaat hij eigenlijk weer terug, even terugkijkend naar het vrederijk. Nou, weet u waarom ik en meerdere bijbelleraren met mij denken en ook aannemen dat het hier over het vrederijk gaat, zijn deze argumenten. Er wordt in hoofdstuk 21 vers 1 tot met 8, wat ik u zei, dat is de nieuwe hemel en nieuwe aarde, wordt alleen maar over God gesproken. Er wordt ook alleen maar over mensen gesproken. God bij de mensen. Ja? In het stukje daarna wordt steeds over God en het lam gesproken. God en het lam. Daar wordt niet over mensen gesproken. Maar als u even kijkt in vers 24, daar wordt zelfs over volkeren gesproken. En zelfs over koningen. Wat staat er? Koningen der aarde. Wat denkt u, zou er in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zouden er nog steeds koningen op deze aarde zijn buiten God om? Er wordt zelfs gesproken over vers 27, dat in die stad, dat nieuwe Jeruzalem, zal niets onrein binnenkomen. Er staat, en dat de volkeren zullen wandelen bij het licht van deze stad. Nog iets verder, dan wordt er zelfs gesproken in vers 2... dat er bomen zijn langs de rivier die 12 maal vrucht dragen iedere maand. Wat denkt u, als we straks in de eeuwigheid zijn, rekenen we dan nog steeds in maanden en jaren? Helemaal niet meer. Want er staat zelf, er zal helemaal geen zon meer zijn. Dan heb je niet meer, het was avond geweest, het was morgen geweest, dan leven we in de eeuwigheid. En dan nog iets, wat ook heel belangrijk is, want er staat aan het einde van vers 2 dat de bladeren van deze bomen zijn tot genezing van de volkeren. Zou er nou straks in de eeuwigheid nog steeds ziekte zijn? Nou, u begrijpt het wel. Dit stukje, en dan hebben we het over Openbaring 21 vers 9 tot en met Openbaring 22 vers 5. Daar kijkt Johannes terug naar het prachtige vrederijk. En dat is hetgeen waarom dat ik dus ook zei van, hij heeft eigenlijk maar zo heel weinig over dat vrederijk geschreven. Albert, jij hebt een vraag. Ja, ja. Wat voor notitie is dat? Heb je die er zelf bij geschreven? Nou, goed gedaan. Ja, oké. Okay. En als daar bijvoorbeeld staat in vers 5 over dat vrederijk, het laatste stukje, en zij zullen als koning heersen tot in alle eeuwigheden, dan betekent dat niet dat dat vrederijk een rijk is wat tot in alle eeuwigheden doorgaat, maar het betekent eigenlijk dat aan de heerschappij van God nooit meer een einde komt. En dat de heerschappij vanuit het vrederijk eindeloos door zal gaan, ook in de tijd daarna. Dus het houdt nooit meer op. Het is het begin van Gods eeuwige heerschappij. Nou, dat was de reden waarom dat ik zei, zou dat nou het enige zijn wat Johannes schrijft over het vrederijk? Nee, Johannes schrijft veel meer over het vrederijk. En dan heeft hij het over dat Jeruzalem wat uit de hemel nederdalende is. En als een lichtstad boven de aarde zweeft. En ja, dat de volkeren op aarde zullen wandelen bij het licht van deze stad. Nou, als we nog even teruggaan naar Openbaring 20, naar dat kleine stukje, die drie versen die Johannes schrijft over het vrederijk, dan wordt daar gesproken, en ik heb er even een paar teksten over opgeslagen, dan wordt er gesproken over een engel uit de hemel met de sleutel van de afgrond. En dan zien we dat de Satan in deze afgrond voor 1000 jaar opgesloten wordt. Nou, wat is nou die afgrond? Dat is niet de hel. Een soort dodenrijk. Het is niet helemaal het dodenrijk. Het is, ja, wat het precies is, dat weet ik niet, maar ik heb er wel een paar teksten over die we daarover kunnen lezen. Het is al heel vreselijk wat er in die afgrond zit. Want als u kijkt in Openbaring 9, dat is eigenlijk de onderwereld. Je moet er toch niet aan denken dat je er bovenop woont, hè? Wat hieronder in die wereld, in die aarde allemaal zit. Nou, er staat in Openbaring 9, vers 1. Daar wordt gesproken over de vijfde engel die de bazuin blaast. En dan wordt er een ster. Ik heb een andere vertaling wel eens gelezen. Daar staat gewoon een demon. Een Satan. Nou, daar wordt een ster uit de hemel op de aarde geworpen of gevallen. En haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. Nou, daar heb je weer die put van de afgrond. En dan staat er, en zij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put. En uit die rook komen allemaal wezens. Een soort sprinkhanen met schorpioenen, staarten. En het lijkt ook wel een beetje op paarden. Met wagens. Je zou kunnen zeggen, dit is op dat moment een demonische uitstorting over deze aarde. Als het ware de demonen die komen uit die afgrond en die verspreiden zich over de aarde. Een demonische uitstorting. En dat duurt 5 maanden en dan staat er in vers 11 van hetzelfde hoofdstuk. En zij hadden over zich de engel des afgronds. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon. In het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. En ik heb dat eens nagekeken. En Apollyon betekent in het Grieks heel eenvoudig verderver. Verderver. Nou, dat is hetgeen wat uit die afgrond komt. Ik heb nog een tekst over die afgrond. Als u kijkt in Lucas 31, daar komt er Jezus bij die twee bezetenen aan de andere kant van het meer van Tiberias. En die bezetenen die zijn zo bezeten. En de ene stukje schrijft over één bezetene, de andere over twee bezetenen. Maar dan in... Wat? Zei ik dat? Ja. Lucas 8. Sorry, Lucas 8. Daar lezen we over de genezing van de bezetenen. En deze bezetenen die heeft in zich een demon. En dat is niet één demon, maar het is een legioen demonen. En het woordje legioen, Latijnse woord, het Romeinse woord voor legioen, dat is een legioen soldaten, dat waren 6000 soldaten. Nou ja, dan zou het zomaar over 6000 demonen kunnen hebben. Hij brak de boeien kapot, hij verkeerde in eenzame streken. En dat staat in vers 30 van Lucas 8... Lucas 8, vers 30. En Jezus vroeg hem, wat is uw naam? Hij zei de legioen, want vele geesten waren in hem gevaren. En er komt een heel wonderlijk iets. En zij smeekte hem dat hij hun niet gelasten zou in de afgrond te varen. We hebben die afgrond. Die afgrond waar eigenlijk zoveel demonen zitten. En dat niet alleen. Nog één tekst erover, als we kijken naar de Petrusbrief, 2 Petrus. 2 Petrus, en dat is echt waar hoor, 2 Petrus 2. Vergis me nou niet, 2 Petrus 2 vers 4. Daar wordt over die demonen gesproken, die zich verzetten tegen de majesteit van God. En wat is er met die demonen gebeurd? Een hele groep demonen zou je kunnen zeggen, die zijn bewaard in die afgrond. En een hele groep demonen die zwalken hier rond op deze wereld op zoek naar bewoning, op zoek naar plekken, naar mensen die ze kunnen pijnigen, die ze kunnen bezetten. En dan staat er in vers 4 van 2 Petrus 2, want indien God engelen die gezondigd hadden niet gespaard heeft, maar hen door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven, om hen tot het oordeel te bewaren. Nou, die demonen die wachten tot het moment dat ze eruit mogen. Uit die afgrond. En het is niet zomaar dat de Heer Jezus ook zegt dat als de gemeente weggenomen is, dan zal er een vreselijke leugengeest over deze wereld komen. De geest van God die uitgestort werd, daarover zei de Jezus de geest der waarheid, om je te leiden. Maar die demonen die uit de afgrond komen, dat is pure leugen. En zullen mensen verleiden, zullen mensen op een verkeerd been zetten, zullen mensen pijnigen. Nou, dat is hetgeen wat over die afgrond hier gezegd kan worden. En hier zien we dat aan het begin van het vrederijk Satan in die afgrond opgesloten wordt. En de volkeren niet meer kan verleiden. Nou, en dan begint het vrederijk. Nou, en wat een geweldig moment zal dat zijn als dan de Heer in zijn grootheid over deze wereld zal regeren. En Satan geen enkele macht meer kan uitoefenen hier in deze wereld. Nou, daar wil ik dan de volgende keer wat meer over nadenken met u. Wat dat dan zal gaan worden hier op deze wereld. Want ook u en ik zullen daar ook een belangrijke rol in spelen, in dat vrederijk. Laten we met elkaar gaan bidden. We hebben als gemeente de laatste weken best wel heel veel meegemaakt. En Ja, ik denk dat we, ja, dat je als gemeente in een bepaalde periode, waarin zoveel geliefde broeders en zusters voor ons ontvallen, ik denk dat je aan de ene kant dan ook als gemeente een soort rouwproces meemaakt. En ja, ik zie het nog steeds weer gebeuren, dat als je dan zondagsmorgens weer naar de dienst kwam en dan moest je weer vertellen aan de gemeente dat er weer iemand overleden was en dan hoorde je weer zo'n zucht door de gemeente gaan. En nou, dat is inderdaad iets wat je als gemeente ook rouwend verwerkt. We zijn in een rouwproces als gemeente. En wat zou het fijn zijn als de Heer dit rouwproces zal veranderen ook in vreugde, in blijdschap, in, ja, dat de Heer ook, ja, ons troost en ja, ook echt bij de hand neemt. En daar bid ik ook voor, dat de Heer dat gaat doen. Soms zeggen ze wel eens van, ja, is er dan iets aan de hand in de gemeente? Er staat in de Korinthebrief, als er veel mensen ziek worden en ontslapen, nou, dan zal er wel zonde in de gemeente zijn. En dan gaan we zitten rond te kijken, zou die het zijn en zou die het zijn? En, oh, maar dat is er natuurlijk aan de hand. En ik denk, niets is kwalijker en verkeerder om dat te doen. Ik denk, als je inderdaad deze gedachten hebt, dan leert de Bijbel mij van, kijk naar jezelf. Onderzoek jezelf. Onderzoek jezelf. En misschien kan het inderdaad dan ook zo zijn dat zo'n periode van verdriet en van rouw zelfs ook louterend kan werken op jezelf. En dat het ook kan leiden tot een nieuwe toewijding aan de Heer. Dus ga dan niet rondkijken van, zou die het zijn? Of, maar wees met jezelf bezig. En stel jezelf voor de Heer. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, laten we met elkaar gaan bidden voor hen die ja, het moeilijk hebben omdat ze hun geliefde moeten missen.
Ook een goedenavond, broeder.